Hoofdstuk 2. Gods inspiratie als bron. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Jeremia 17, vers 7 en 8. De beloften in deze versen zijn precies wat wij zoeken. Wij willen de komst van de hitte niet opmerken. Wij willen groen blijven. Wij willen dat de droogte ons niet deert en wij willen steeds weer vrucht dragen. En het antwoord op hoe wij dat bereiken staat erbij. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Want als de Heer onze toeverlaat is, staan wij met onze wortels in de bron van levend water. Wij leven in volledige overgave aan God, vertrouwen op Hem en onze wortels reiken tot in de rivier. Wij krijgen goede voeding binnen. Het gevolg is dat jij je geen zorgen meer maakt. Je ervaart een diepe ontspanning en zegen. Je voelt je nog steeds niet altijd gelukkig, maar je weet dat je diep van binnen gelukkig bent. Het is zelfs zo dat wanneer wij helemaal geworteld zijn in en aan de bron van levend water, wij vrucht dragen tot in lengte van dagen. Zelfs als je oud bent, draag je nog vrucht. Psalm 92 zegt dat heel mooi in de versen 13 tot en met 16. De rechtvaardigen groeien op als een palm, staat daar. Als ze geplant zijn in het huis van de Heer en in de voorhoven van God opgroeien, dan dragen ze nog vrucht als ze al oud zijn en ze blijven krachtig en fris. En het mooie is dat ze al die tijd getuigen dat de Heer recht doet. Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen. Neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen levend zijn voor je ziel, een sieraad om je hals. Spreuken 3 vers 21 en 22 uit de Herziene Statenvertaling. Ons laten voeden door de bron van levend water begint met bewustwording, bedachtzaam zijn en de dingen overdenken, reflecteren. Dat levert die bewustwording op. Wij worden ons daardoor bewust van de voeding die wij binnenkrijgen. Deze bewustwording is belangrijk, zodat wij God heel concreet gaan vragen om ons te verlossen. Zolang we ons echter nog niet bewust zijn van onze voeding, geeft het ons vaak een excuus om de dingen te blijven doen die we doen. Ik kan er immers niets aan doen dat ik iets niet goed kan, want vroeger... Of, want die leraar zegt... Wij hebben veel bedachtzaamheid en wijsheid nodig om te gaan zien waar wij Gods inspiratie en voeding nog meer nodig hebben in ons leven. Misschien kom jij er tijdens dit onderzoek achter dat je voor een deel, of zelfs helemaal, de bron van levend water bent kwijtgeraakt. Regelmatig lijken onze wortels ook pootjes te hebben. Verliezen we onze focus en lopen onze wortels uit die bron van levend water weg. Wij ervaren moeite, zorgen en hebben problemen. Het gaat er vervolgens niet om dat wij op zoek gaan naar de wortel van al onze problemen om die met wortel en tak uit te roeien. Dat wordt dan weer een hele prestatie en daar willen we nu juist van wegblijven. Helaas is dat wel de tweede valkuil bij het missen van goede vruchten in ons leven. De eerste valkuil is om je vruchten en kruin te willen oppoetsen, zie het vorige hoofdstuk. De tweede valkuil is om de wortels die verkeerde voeding binnenkrijgen af te hakken. Beide zijn een vorm van onszelf afwijzen. En beide vragen werken van ons. De Bijbel is echter duidelijk dat het genade alleen is die ons redt. Bron van levend water. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Johannes 15, vers 1 tot 5. Wat volgens de Bijbel nodig is om gezonde vruchten te krijgen in je leven, is de juiste voeding. In je zelfonderzoek mag je ontdekken welke wortels je allemaal hebt en welke wortels die aan jouw boom vastzitten, eigenlijk bij iemand anders horen. Als christentherapeut en coach hielp ik regelmatig mensen bij deze zoektocht. Het kan namelijk een heel onderzoek zijn om te ontdekken en ons bewust te worden waar wij geworteld staan. Ook voor christenen. Ik krijg wel eens de vraag of christelijke coaching wel bestaat en nodig is. Laatst vroeg iemand mij: als ik God heb gevonden, dan heb ik toch geen coach meer nodig? En dat klopt ergens wel. Wanneer jij je overgeeft aan God en dicht bij hem leeft, leg je al je wortels in de bron van levend water. Je zit niet meer vast aan de bomen van anderen en je staat niet in de verkeerde aarde geworteld. Je ervaart dan de vrede die je zocht. God is de echte heelmeester en de beste coach. Toch zie ik heel veel mensen die tot geloof zijn gekomen, God hebben gevonden en toch nog worstelen en vastlopen. Ook christenen die van jongs af aan geloven en vanuit Gods woord proberen te leven, vinden het vaak moeilijk om niet bezorgd te zijn en volledig op God te vertrouwen. Ook zij worden gekwetst van en kennen pijn en verdriet. Ze vallen nog regelmatig in hun valkuilen en patronen en lijken maar niet uit die vicieuze cirkel van hun patronen te kunnen stappen. Op die gebieden waar wij merken dat Gods inspiratie ons leven nog niet voedt, hebben wij nog meer wijsheid en bedachtzaamheid nodig. God wil ons ook op die gebieden graag voeden met zijn levende water. Dat is een levenslang proces dat niet klaar is voordat Jezus terugkomt of wij naar de hemel gaan. God wil ons in ieder geval altijd kneden gedurende ons leven en een therapeut kan daarbij een instrument van de pottenbakker zijn. Er geldt overigens voor psychiatrische stoornissen wel iets anders. Bij een psychiatrische stoornis ben je in feite ziek. Bij een botbreuk heb je een arts nodig en bij een zware depressie of psychose heb je een psychiater of psycholoog nodig. God geeft ook die kennis en werkt ook door hen heen. Een psycholoog, therapeut of coach kan in ieder geval altijd, ook als je geen psychiatrische stoornis hebt, helpen om bepaalde patronen te doorbreken. Als die coach of psycholoog christen is en dat als fundament gebruikt in zijn werk, helpen de gesprekken je om Gods geest te leren kennen. De Heilige Geest spoort je daarnaast aan om al je wortels in de bron van levend water te leggen. Ik schreef een keer in een handboek voor christencoaches dat een christencoach cliënten bij Jezus brengt. Later bedacht ik mij tijdens mijn Bijbelstudie dat het eigenlijk andersom is. Bij een christencoach komt Jezus naar de cliënt en daardoor kan er heling en genezing ontstaan. Jezus komt natuurlijk ook bij jou zonder coach. En de Heilige Geest kan jou wijzen op Gods aanwezigheid, zodat je het cadeau van zijn genade aanneemt. Om door God gevonden te worden heb je geen coach of therapeut nodig. De therapeut kan bij het proces echter wel een instrument in Gods hand zijn. Ook dat is de concrete werking van het lichaam van Christus. We dragen uit onszelf helemaal geen vrucht en zijn volledig afhankelijk van de wijnstok waar wij op geënt zijn. Het gaat erom dat je in Jezus blijft, dat je gevoed wordt via de wijnstok, Jezus, en de voeding in je opneemt die de wijnbouwer, God, aan je geeft. Het is, nogmaals, de voeding die jij opneemt en niet je goede werken, zie ook Efeze 2, die bepaalt of je vrucht draagt of niet. Toen ik stopte met het oppoetsen van mijn vruchten en stopte met het veranderen van mezelf, pas toen kwam er verandering in mijn leven. Otto de Bruyne beschrijft in zijn boek Rust dat God ons voor het werk in zijn koninkrijk niet nodig heeft. Dat wij de gedachte dat God toch geluk heeft met de inzet die wij tonen, wel mogen loslaten. God vraagt alleen maar om bij hem te komen als we moe zijn. En we hoeven ons niet eerst te wassen en schone kleren aan te doen. Ook dat wordt dan weer een prestatie op zichzelf. Nee, kom eerst maar gewoon. Eerst Maria zijn en aan Gods voeten zitten om te luisteren. In Johannes 4, vers 14 zegt Jezus ook nog heel duidelijk dat dit water dat hij geeft een bron zal worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Jezus geeft ons Gods woord te drinken. De wortels van ons leven drinken daarmee Gods levende water en krijgen nooit meer dorst. Vanaf het moment dat ik besloot dat ik mij alleen nog wilde laten voeden door de ware wijnstok, Jezus, en daarvoor aan de juiste bron ben gaan staan, begon de kruin van mijn boom mijn gedrag toch te veranderen. Het werd niet echt anders, maar kreeg wel andere nuances en het werd groener en voller. Er was meer rust, berusting en tevredenheid. En nee, ik voel me nog steeds niet de hele tijd alleen maar gelukkig en ik ben niet perfect geworden. Soms vergeten wij dat een leven als rank aan de ware wijnstok ook betekent dat er seizoenen zijn waarin wij kaal worden, zoals tijdens de herfst en de winter. Dat wij een leven hebben in weer en wind. Soms is er hagel en soms zon, soms sneeuw of regen. Ook komt de wijnbouwer ons op zijn tijd snoeien. Als we geënt zijn op de ware wijnstok, dan staan we altijd met onze boom aan de bron van levend water. We krijgen dan altijd voeding binnen uit een goede, gezonde en zuivere bron. De bron van levend water voedt ook onze gedachten als wij Gods woorden lezen en horen. Wanneer je ziel, je zijn of identiteit en je gedachten goed gevoed zijn, maak je in je hart betere keuzes. Je draagt dan vrucht met de handelingen die je verricht en de activiteiten die je doet. Het water uit de bron drinken en inademen. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. Jeremia 2, vers 13. God is het begin en het eind, ook van ons leven. Als het goed is, wordt ons hele leven, van begin tot eind, gevoed door God en door zijn woord. Maar wat God verzucht tegen Jeremia over Israël, kan hij ook vaak over ons verzuchten. Ook wij hebben de bron van levend water vaak verlaten en hebben een heelmeester nodig die ons weer terugbrengt. Veel mensen ervaren in hun leven op een bepaalde manier ademnood. Het leven kan verstikkend voelen alsof onze keel wordt dichtgeknepen. Het kan voelen alsof we kopje ondergaan in de golven of alsof wij wegzinken in het moeras. Wij vergeten vaak om figuurlijk adem te halen. We vergeten om tijd met God door te brengen. Juist als wij het druk hebben, vergeten we het. Terwijl we dan juist extra inspiratie of geestelijke zuurstof nodig hebben om mentale energie te hebben voor de inspanningen die wij leveren. We besteden vaak precies op de verkeerde momenten te weinig aandacht aan de lessen die zijn te leren van de bron van levend water. Het gevolg daarvan is dat wij ons onrustig voelen en een onbestemd gevoel van niet kloppen hebben. Iets in ons leven klopt nog niet en wij kunnen er niet helemaal de vinger op leggen. Vaak reageert ons lichaam letterlijk op deze ademnood door hoog adem te halen, waardoor wij zuurstof tekort komen. Als wij spanning hebben, angst of stress, mentale ademnood, dan voelen wij ons ook lichamelijk benauwd, fysieke ademnood. Wij hebben zelfs vaker fysieke ademnood dan wij doorhebben. Wij merken niet op dat we ons benauwd voelen en wij niet voldoende lucht inademen. Er is een tijd geweest dat ik zelf al eens vergat om adem te halen. Vooral als ik een inspanning leverde, hield ik mijn adem in. Als ik bijvoorbeeld iets van de vloer wilde oprapen of optillen, zette ik mijn adem vast. Terwijl je juist bij inspanning zuurstof nodig hebt voor je spieren. Je spieren verbranden met die zuurstof de voedingsstoffen tot energie om de inspanning te kunnen leveren. Ik had het echter niet in de gaten. Ik merkte niet dat ik hoog ademhaalde en soms stopte met ademhalen bij inspanning. Ik was meer gefocust op de stressfactoren in mijn leven. Mijn fysiotherapeut moest mij erop wijzen, want ik had het zelf niet in de gaten. Daarna heeft het nog een hele tijd van oefening gekost om te leren doorademen. Veel mensen ervaren stressvolle situaties in het leven. Geen enkel leven verloopt vanzelf. Iedereen ervaart zijn eigen stress, problemen, lijden en moeite. En iedereen heeft een eigen risico op mentale en fysieke ademnood. Zelfs als de stressvolle situatie al lang voorbij is, kan ons lichaam in een stresstoestand blijven hangen. Wij vergeten dan nog steeds met regelmaat om, letterlijk of figuurlijk, adem te halen. Daarom geven coaches soms ademhalingsoefeningen mee, zodat wij lager en rustiger gaan ademen. Daardoor kan de spanning wat verminderen die wij ervaren als wij in de woestijn, het moeras of de hoge golven van ons leven terechtkomen. Wij leren uit onze fysieke ademnood te komen, zodat er ruimte ontstaat om aan de mentale ademnood te werken. Gelukkig nemen wij niet alleen voeding uit de bron op via onze wortels. De bladeren van bomen ademen ook zuurstof en waterdamp uit de omgeving in. Bladeren van bomen halen daadwerkelijk adem en hebben dat zelfs nodig om te overleven. De waterdamp die de bladeren inademen is afkomstig van de bron waar wij aan staan. Sta jij aan de bron van levend water, dan komt er ook waterdamp uit die bron in de lucht terecht die jij kunt inademen. De Heilige Geest stijgt als het ware op als waterdamp en wij ademen Gods inspiratie in. In het Grieks is inademen, inspirare, inademen, inspirare. Het woord voor adem, spira, komt terug in het woord spiritus, wat geest betekent. Adem en geest zijn in het Griekse met elkaar verbonden. Inspiratie betekent dan inademen en meer nog het inademen van de geest, het in spiritus, ofwel in de geest zijn. De Heilige Geest kan in ons komen wonen als wij ons laten inspireren door Gods woord. Wij mogen meer tijd en aandacht besteden aan het ontvangen van inspiratie vanuit de juiste bron, aan het inademen van Gods Geest. God kan het verlangen in ons hart aanwakkeren, zodat wij meer van zijn Geest willen inademen. Als je eens goed diep inademt, voel je hoe dit ruimte geeft in je longen, en hoe je weer letterlijk en figuurlijk meer lucht ervaart. Je voelt een ruimte ontstaan in jezelf. Zo is het ook als wij figuurlijk ademhalen en ons laten inspireren door de juiste bron. Wij gaan meer ruimte in ons leven ervaren en voelen ons minder benauwd. We stikken niet meer in de hoge golven of het moeras van ons leven, maar ervaren lucht en ruimte. Bron in kloosters en herbergen. Om het uitrusten en opladen bij de bron van levend water duidelijker te maken, helpt het als wij de metafoor van de boom even verlaten, kijk naar de metafoor van het klooster, de herberg en biddende monniken. Jij bent elke dag, zo gezegd, weer onderweg. Je bent iemand op doortocht, een pelgrim, van je geboorte tot je sterven. Je bent onderweg in je werk, in de kerk en in je gezin. Je verdwaalt, je loopt vast, het regent, het sneeuwt en je komt allerlei mensen tegen onderweg. En tijdens die reis mag je regelmatig rusten en op adem komen. Bij de abdij van de Trappisten in Berkel Enschot stond een bord in de tuin met de tekst: monniken zijn als bomen die 's nachts in stilte bestaan en ervoor zorgen dat wij weer zuivere lucht inademen. Monniken bidden ook 's nachts en hun gebed zuivert de lucht, is de gedachte. Door het gebed van de bomen wordt de inspiratie, de waterdamp, gezuiverd en houden wij alleen de inspiratie van de bron van levend water over. Kloosters, waar monniken wonen, zijn vaak ook heel gastvrij en zij vervullen regelmatig de functie van herberg. Ze bieden slaapplaatsen aan reizigers en pelgrims. Het is een rustige en stille omgeving om bij te komen. Er is ritme en regelmaat en dat kan heel erg helpen om tot rust te komen. Als onze ziel ademnood heeft en wij happen naar zuurstof in ons leven, is juist zo'n klooster als herberg een fijne plaats om tot rust te komen en nieuwe inspiratie op te doen. Ook in ons leven is het onverstandig om maar door te rennen. Het is onverstandig om op de levensreis te veel kilometers op één dag te lopen. Het is nog slechter om dagen achter elkaar te lopen zonder bij een herberg te stoppen. Maar veel mensen die uiteindelijk instorten en bij mij in de praktijk kwamen voor hulp, zeiden met een zucht: "Ik ben altijd maar gewoon doorgegaan." Wij mogen leren meer te rusten bij de Heer, om ons te voeden en weer op te laden. Tegelijk mag een pelgrim ook nooit meer dan één nacht bij een herberg blijven, tenzij hij ziek is. De afspraak bij pelgrimsherbergen is namelijk dat iedereen de volgende dag weer vertrekt. Zo blijf je elke dag opnieuw onderweg. Het is ook goed om kilometers te blijven maken en niet te blijven hangen in je leven. Je elke dag te laten voeden, maar ook elke dag weer aan de slag te gaan. Bij de herberg les je je dorst. Je krijgt voeding en je krijgt een bed, zodat je de volgende dag weer fris op reis gaat. De slaapzalen in de herberg zijn helaas meestal niet erg luxueus. En dat betekent dat je slaap niet altijd fantastisch is, maar je vermoeidheid helpt je om snel in slaap te vallen en je slaapt voldoende om de volgende dag weer vooruit te kunnen. Dat betekent wel dat je elke dag opnieuw afhankelijk bent van Gods kracht om door te gaan. Je hebt misschien niet goed geslapen die nacht en je hebt de dag ervoor misschien erg ver gelopen. Maar in jouw zwakheid kan Gods kracht zichtbaar worden. 2 Korintiërs 12, vers 9. Wij hebben niet altijd de mentale kracht om door te gaan, maar in afhankelijkheid en vertrouwen op God krijgen wij de kracht die wij nodig hebben. Elke dag krijg je precies genoeg voor die dag. Pieter had een druk bezet leven en gaf elke dag opnieuw alles wat hij had aan zijn werk, zijn gezin en de kerk. Hij had elke dag een volle agenda en hield dit al jaren vol. Hij wist zeker dat hij gemaakt was om hard te werken en dat hij datgene deed wat God van hem vroeg. Hij stond altijd voor iedereen klaar, maar hij hield zich ook strikt aan zijn afspraken. Als de kerkenraadsvergadering van 8 tot 10 duurde, dan meldde hij al aan het begin dat 10 uur ook echt 10 uur voor hem was en dan stapte hij op. En dat deed hij ook. Als een van zijn werknemers ziek was, dan ging hij op de fiets naar deze werknemer toe om een fruitmand te bezorgen. Maar als hij vooraf tegen zijn vrouw zei een half uur weg te zijn, dan was hij ook een half uur weg. Op zondag nam Pieter rust en ging hij naar de kerk. Hij werkte principieel niet op deze dag en rustte uit. Soms waren er dagen dat hij het zwaar had. De dag ervoor was er veel gebeurd in zijn gezin, er waren werknemers ziek en in de kerk speelde ook van alles. Zijn herinneringen aan de oorlogstijd maakten ook dat hij soms een gevoel van somberheid had. Maar hij bleef doorgaan met zijn zorgzame leven en vertrouwde daarin op Gods kracht, manna voor elke dag. Zolang hij elke dag zijn Bijbel las, met God in gebed was en op zondag de rustdag vierde, ofwel regelmatig in de herberg uitrustte, dan kon hij de rest van de dag en van elke week zijn werk doen. Eline had ook een druk bezet leven en gaf zich ook elke dag volledig aan haar werk, haar gezin en de kerk. Maar als de vergadering uitliep, dan voelde zij zich te verantwoordelijk om eerder naar huis te gaan. En als de buurvrouw haar verhaal vertelde over het leed dat zij meemaakte, dan voelde zij zich bezwaard om het verhaal af te kappen, omdat ze eigenlijk wilde gaan eten koken. Op zondag deed ze toch nog maar een was in de wasmachine en de financiële administratie moest ook nog gebeuren. Uiteindelijk was ze 7 dagen in de week druk bezig en ze moest eerlijk toegeven dat de Bijbelstudie er ook regelmatig bij inschoot. Maar eigenlijk genoot ze ook van haar drukke leven en kon ze zich niet voorstellen wat het betekende als ze al haar werkzaamheden en activiteiten niet meer kon doen. Het ging ook eigenlijk best goed en ze hield het al jaren vol. Dit was gewoon waarvoor zij gemaakt was. Zij deed de dingen die God van haar vroeg om te doen. Toch raakte Eline na 20 jaar gezinsleven alsnog burn-out. Ze deed misschien wel waarvoor God haar maakte, maar ze kwam te weinig in de herberg van haar hart en was niet vaak genoeg in Gods aanwezigheid om te rusten. Petra wilde er heus wel graag voor alle mensen in haar omgeving zijn, maar iedereen maakte altijd maar misbruik van haar en ze was er klaar mee. Ze kreeg altijd enkel stank voor dank en ze besloot het niet meer te doen. Ze deed wellicht iets helemaal verkeerd, want mensen voelden blijkbaar altijd de ruimte om over haar grenzen te gaan. Ze trok zich terug en besloot niets meer voor anderen te doen, tot ze zeker wist wat God voor haar in petto had. Ze bleef trouw naar de kerk gaan elke zondag, maar ze voelde zich ook verbitterd na al haar slechte ervaringen met andere mensen. Zowel Pieter als Eline hadden een druk bezet leven. Beiden deden wat ze voelden dat God van hen vroeg, en God had hen ook echt gemaakt voor een druk en bezet leven. Het grote verschil was dat Pieter regelmatig in de herberg was te vinden door zijn Bijbelstudie, stilte en zondagsrust, en dat Eline er veel te weinig was. Petra daarentegen was wel in de herberg te vinden, ze ging wel naar de kerk en las in haar Bijbel, maar ze kwam niet meer in actie. Verbitterd door haar ervaringen ging ze niet meer op weg. Zij bleef hangen in haar leven. Wij mogen in het klooster van ons hart uitrusten en daar het getijdengebed, dat is een gebed op vaste tijdstippen volgens een bepaalde liturgie, bidden. Als wij dat doen, zuivert dat gebed de lucht om ons heen. Wij ademen dan weer zuivere waterdamp in van de Heilige Geest. Het Griekse woord monachos, van monnik, betekent eenzaam. Door die monnik of eenzaamheid in de binnenkamer van ons hart, Matthäus 6 vers 6, te vinden en daar elke dag te bidden, nodigen we de Heilige Geest uit om in ons leven te komen. Laten wij nu alle mooie woorden praktisch maken. Het dagelijkse gebed is belangrijk als wij door Gods Geest geïnspireerd willen worden. We zoeken daarvoor de eenzaamheid van een rustige, verborgen plek op en bidden vanuit ons hart tot God. In deze twee laatste zinnen ontdek je het klooster. Je ontdekt het getijdengebed, de monnik en je binnenkamer die eerder werd genoemd. Het klooster of de binnenkamer is ons hart. Het getijdengebed is ons gebed en de monnik de eenzaamheid of de stilte die we kunnen zoeken. Als de Heilige Geest komt, vult Hij op de hele ruimte en is Hij de zuivere lucht die wij inademen. Door het gebed onderscheiden wij steeds beter welke inspiratie uit de bron van levend water komt en welke niet. Wij gaan elke dag door op onze reis en tegelijk komen we elke dag op adem en laten ons inspireren door Gods Geest. Het gebed is de motor van ons leven. God wil graag gebeden worden. Hij vraagt ons om alles wat wij nodig hebben aan hem te vragen. Paulus schrijft aan de Filippenzen, naar aanleiding van Jezus' eigen woorden, dat zij over niets bezorgd moeten zijn. En hij schrijft dit in de gebiedende wijs. Paulus vervolgt met te schrijven dat ze in alle omstandigheden aan God moeten vragen wat ze nodig hebben. Lees het maar in Filippenzen 4, vers 6 en lees Jezus' woorden terug in Matthäus 6, vers 31. Weet God dan niet wat wij nodig hebben zonder dat wij het hem vragen? Ja, dat weet God wel. En toch staat er regelmatig in de Bijbel dat wij erom mogen bidden. Jezus leert ons zelf ook om te bidden. En hij ging vaak de woestijn in om te bidden en te praten met zijn vader. Er zijn ook verhalen in de Bijbel dat God van gedachten verandert door gebeden en vasten. Zo veranderde God van gedachten over de duur van het leven van koning Hiskia en onderhandelde Abraham met God over de verwoesting van Sodom en Gomorra. Jezus zei, bid en je zal gegeven worden. God weet wat je nodig hebt, maar hij wacht soms op jouw gebed. Hij wil je geven wat je nodig hebt, maar blijkbaar niet tegen jouw wil in. Paulus schrijft er in Filippenzen 4 nog iets heel belangrijks achteraan, namelijk dat je God ook in alles moet danken. Niet bezorgd zijn, God alles vragen wat je nodig hebt en hem in alles danken. Elke dag zien dat wij veel hebben om dankbaar voor te zijn. Voor sommige mensen is dat heel erg moeilijk, voor anderen weer veel gemakkelijker. De een schrijft met gemak elke avond 3 punten van dankbaarheid op en de ander heeft daar heel veel moeite mee. Toch is het belangrijk om met een dankbaar hart te leven, omdat dankbaarheid meer ademruimte geeft in je leven. Juist als je het moeilijk hebt in je leven, is het belangrijk om regelmatig naar het klooster in je hart te gaan en te bidden. Juist als je het superdruk hebt en eigenlijk geen tijd hebt, moet je veel tijd besteden aan gebed en het in aanwezigheid van God zijn. Dat klinkt tegenstrijdig, want dan houd je nog minder tijd over, maar het gaat je in werkelijkheid extra tijd en rust geven. Zolang je het maar niet doet omdat het moet, of om rust af te dwingen, of om een goede christen te zijn. Zelf tot bron van zegen zijn. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Johannes 8, vers 38. Als jij verbonden bent met God, word je vervuld met stromend water en dat wordt een bron in je waaruit voor eeuwig water op zal wellen. Johannes 4. Je hebt zelfs geen dorst meer en er zal zoveel water opwellen in die bron dat je ook kunt gaan uitdelen. Er stromen uit jouw hart rivieren van levend water naar anderen toe. Je bent dan een bron van zegen voor velen. Als jij je laat voeden door de bron van levend water, dan ga je zelf overvloedig uitdelen. God gaat door jou heen ook anderen raken en bereiken. Je boom, je leven, zal vrucht dragen. Zelf bid ik regelmatig in dit kader. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, uit Psalm 141, vers 3. Dat vraag ik, omdat ik alleen die woorden wil spreken die van God zijn. Ik wil niet zwijgen of mijn mond houden, maar ik wil de juiste woorden spreken. De wachter van God laat alleen die woorden door die van God zijn en ik vraag God vaak om die wachter. Met die wachter voor mijn lippen kan ik erop vertrouwen dat mijn woorden zegenrijk zijn. Je altijd gelukkig voelen lukt hier op aarde niet, maar rusten bij God en door hem gevoed worden is wel de basis voor een leven van dankbaarheid, vrede en relatieve rust.